Zo, goedemorgen. Bedankt dat ik hier weer mag zijn om met jullie het woord te openen. En ook al woon ik op enige afstand van u, toch was ik een aantal uur geleden met een aantal uit uw midden aan het vergaderen over een kinderkamp dat aanstaande is, waar volgens mij ook een aantal kinderen hiervan meegaan. En ik hoorde net ook van Robert dat hij volgens mij gisterochtend alweer met de studies bezig was voor het jeugdkamp. Dus ook van 15 tot 18 of tegenwoordig 20. Ik weet niet tot hoe lang je nog mee mag. 18. 19. Dus ik merk dat we in de fase zitten van het jaar waarbij we ons weer buigen over de actieradius kampen. Naast de weekenden natuurlijk. En de vraag die je dan wel aan jezelf aan elkaar stelt is ja, wat wil je nou? Stel je hebt een week met een groep kinderen, met elkaar, wat geef je ze dan mee in die week? Wat wil je op die leeftijd, of dat nou is bij kinderen, of dat nou is tot 18, 19, 20, ga zo maar door. Wat wil je nou in de gedachten plaatsen van die leeftijd met betrekking tot Gods woord en zijn plan? En dat zijn zo fundamentele vragen en misschien wel de allerbelangrijkste vragen. Want als je op die leeftijd bepaald wordt bij de dingen die ertoe doen, ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En gisteren spraken we op de vergadering met elkaar. Dat als je dan denkt aan bijvoorbeeld met kinderkamp gaan we op reis met Paulus. En wat hij wel allemaal niet vertelt in alle steden waar hij langskomt. En een van die steden waar hij dan langskomt is natuurlijk het grote Athene. En daar zit dan een berg, de Areopagus en die heeft een heleboel geschiedenis. Maar voordat hij daar die berg op gaat, dan loopt hij zo rond in die stad. Dan gaat hij zo rondkijken. En dan staat er dat zijn geest in hem geprikkeld werd met alle afgoden die daar stonden. En als je dan Paulus bent, ik weet niet hoe u in elkaar zit. Maar in elk geval Paulus, die loopt dan rond en die is geprikkeld in zijn geest. Dus die stelt eens wat vragen met, hey, hoe zit dit nou? En die gaat praten met mensen. En die komt dan eerst iemand tegen van de epicurische leer, een epicurist. En die geloven gewoon dat er na dit leven niks is. Dus als je dan hoef je je nooit druk te maken, want als je leeft hoef je niet druk te maken over de dood. En als je dood bent hoef je niet druk te maken, want dan is er geen leven. Maar hij gaat ook in gesprek met een stoïcijn, dus van de stoa. En die zegt, ja weet je, emoties, dat doen we niet aan. Het gaat gewoon om je hoofd. Je moet gewoon nadenken en ja, en mocht je dan ooit sterven, dan geef je gewoon wat je denkt terug aan de ratio met een hoofdletter en dan is het verder ook klaar. En je merkt, die mensen zullen al op een bepaalde leeftijd gekomen zijn, dat die dus helemaal niet met Paulus kunnen praten. Want Paulus gaat ineens spreken over Jezus en zijn opstanding. Dat er na dit leven nog iets anders is, sterker nog, dat er tijdens dit leven al iets anders is. Ja, en bij die mensen gaat dat er totaal niet in. Er staat ook, de schrift zegt ook, het waren twistgesprekken. En die mensen waren dus verder ook totaal niet geïnteresseerd. Dat hij überhaupt die Areopagus opgaat, dat is niet met mensen van deze leren. Want die geloven helemaal niet dat er na dit leven überhaupt iets is. Nou, als ik dan voor mezelf erover nadenk, ja, waar wil je dan met elkaar bij bepalen? Maar ook een groep kinderen en wellicht een groep jeugd. Maar ik ga natuurlijk totaal niet invullen wat jullie bedacht hebben voor jeugd. Ik bedoel, daar heb je zelf genoeg ervaring voor. Maar dan denk ik wel, ja, het feit dat er tijdens dit leven en erna meer is en opstanding is, is dus voor zoveel leren al zoiets vreemds. Terwijl als we met elkaar Gods woord openen en dan niet de Bijbelgedeeltes in het Nieuwe Testament, maar vanaf eigenlijk het eerste moment dat je de Bijbel openslaat, laat Gods woord en Gods plan een patroon zien van lijden, gevolgd door opstanding. Continu komt dat terug. En dat patroon blijft zich maar herhalen, bijna op een manier dat je na een tijdje tegen elkaar moet zeggen, ja, het is bijna overdreven. Ik bedoel, heel oneerbiedig gezegd. Het is zo duidelijk dat er constant opstanding is uit wat daarna volgt. En dat er meer is dan wat er in dit leven aan de hand is. En dat het niet de mens is die daar belangrijk voor is, maar dat het God is die elke keer een nieuw begin geeft. dat elke keer God zegt, mijn verhaal gaat door en ik geef een nieuw begin. En dan maakt het niet uit of dat iets is tijdens het leven of dat ik daardoor uit de dood opstanding moet laten gaan. Nee, mijn plan gaat door, mijn raadsbesluit staat vast en ik geef elke keer een nieuw begin. En dat is zo mooi om met elkaar te lezen, om met elkaar hopelijk bij bepaald te worden vandaag. Namelijk dat elke keer dat patroon terugkomt. Nou, en het patroon waar ik u vandaag bij wil bepalen, waar ik denk dat dat heel sterk in zit. En ik denk dat dit, ik hoop dat de slide erbij helpt, want ik denk dat mijn inleiding er minder bij helpt. Is dat we met elkaar vandaag gaan nadenken over twee beroemde doortochten. De een een doortocht door de Schelfzee en bij de andere een doortocht door de Jordaan. Twee doortochten waarbij ik denk dat we uiteindelijk tegen elkaar kunnen zeggen dat die staan voor lijden en opstanding. Maar ja, is er eigenlijk verschil tussen deze doortochten? Waar staan ze voor? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En aan het eind hoop ik tegen u te zeggen dat het elke keer is dat Gods verhaal doorgaat en dat er nog slechts één rivier is. En dat we dan thuis zijn. Zoals ik nu een aantal liederen zit te citeren. Dus, dat wil ik graag met u doen vandaag. Zelfs met PowerPoint. Dus dat is mooi. Hey, en om te beginnen wil ik u graag meenemen dat er zijn een heleboel beroemde doortochten. Daar zal ik u vandaag niet bij bepalen. Met Elia en Elisa en kleden en allemaal prachtige geschiedenissen. Dat gaan we vandaag allemaal niet doen. Maar die zijn wel hartstikke mooi. Maar waar ik u vandaag vooral wil bepalen is bij die twee doortochten, één door de Schelfzee en één door de Jordaan. En laten we beginnen met de doortocht door de Schelfzee. Daarvoor mag u mee naar Exodus hoofdstuk 14. En dan beginnen we dadelijk te lezen vanaf vers 11. We zitten in de geschiedenis waarbij het volk natuurlijk in slavernij geweest is. En uiteindelijk aan de hand van de plagen uiteindelijk Gods volk vrijgelaten wordt. En ook dat God weer ongelooflijk bijzonder doet. Want de meest logische route als u naar deze kaart kijkt. Stel u zegt ik wil lopen van Egypte naar het beloofde land. Dan hoop ik, behalve de avonturiers onder u, dat u niet de lijn zou volgen die hier op de kaart zichtbaar is. Dus ik neem aan dat wellicht u in de buurt wil zijn van de zee en dat u zo via het noorden, via een dagtocht van 10, 11 dagen, met misschien nog een overnachting links en rechts, dat u in 10, 11 dagen van Egypte uiteindelijk bij het beloofde land zou uitkomen. Dat is waarschijnlijk een hartstikke mooie tocht, zullen vast bestaan, geen idee. Maar dat is niet wat Gods plan is. Want in Gods plan is het zo dat Gods volk wordt vrijgelaten en ze moeten ineens naar het zuiden. En in plaats van dat ze via het noorden naar het beloofde land gaan, moeten ze via het zuiden. En hun doel is om simpelweg op een zee af te lopen. Dat is de opdracht die Mozes krijgt. En logischerwijs, vers 11, reageert Gods volk dan zo. En zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen, want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Nou, dat is op zich geen menselijk gezien, geen vreemde gedachte als je met z'n allen tegen een zee aanloopt. Maar God geeft elke keer de volgende stap. Dan staat er, vers 14, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. De Heer zal het doen. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En dan komen er details. Hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Even kijken. Dat. Dus wat gebeurt? Wat moet Mozes doen als opdracht? Hij moet daar staan, staf en de Schelfzee, Rode Zee zal doormidden splijten. Nou, en als je dan, als u mee doorbladert naar vers 21, wellicht de volgende bladzijde bij veel HSV's, dan staat er in vers 21 dat Mozes dat ook echt doet. Dus toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht, dus dat is een nachtelijke activiteit, wegvloeien door een krachtige oostenwind. Dus dat kunnen we ook op de kaart zien waar dat vandaan komt. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. En dan nog een heel belangrijk detail. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. En dit is iets, ja, dat wil je graag nog ooit zien. Dus het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. Dus die hebben daar doorheen gelopen en je hebt, nou ja, het is bijna niet te bevatten. Lijkt me echt heel eng, behalve als je het vertrouwen hebt, zeg maar. Maar links en rechts zie je een muur van water en je loopt daar door die zee heen naar de overkant, zeg maar. Nou, dan lezen we verder in het hoofdstuk dat natuurlijk de Egyptenaren, die krijgen als opdracht van ja, ga erachteraan, want pak ze. Dus let wel, er heeft daar een leger van Egyptenaren voor die zee gestaan. Die hebben daar een muur op het droge gezien. Maar de rest zee, en die dachten, moeten we dit wel doen, moeten we dit niet doen? Nou, ze moesten het wel doen. Dus die gingen achter de Israëlieten aan en achter hen gingen die muren langzaam in elkaar. En dus op de bodem van deze Schelfzee, belangrijk detail, omdat dat zo ook terugkomt bij de Jordaan. Op de bodem van deze zee worden dus eigenlijk de vijanden van Israël begraven. Die vinden daar hun dood. En het water bedekt het weer. Nou, dat is zeg maar de eerste doortocht. Nou, daartussen, daar zal u bekend mee zijn, gebeurt ongelooflijk veel. Want daar wordt de wet gegeven. Ik bedoel, het is te veel om op te noemen wat er allemaal gebeurt. Maar een heel belangrijk detail van die geschiedenis in de woestijn is dat natuurlijk uiteindelijk 12 mensen op pad worden gestuurd om dat beloofde land te gaan verkennen. En het zal u bekend zijn dat Jozua en Caleb het wel zagen zitten en de andere 10 absoluut niet. En dat laat God niet zomaar voorbij gaan. En dan komt de straf die natuurlijk bekend is. Ze waren er al 2 jaar en ze krijgen nog een straf voor 40 jaar. Maar heel belangrijk, alleen de mensen die dus, alleen de mensen van onder de 20, die zullen uiteindelijk het beloofde land binnengaan. En iedereen van 20 jaar en ouder, die zal in de woestijn ronddolen. Totdat ze zullen vallen met alle prachtige psalmen die erover gaan. Psalm 90 en een aantal andere psalmen van Mozes. Maar die zullen, en die sterven uiteindelijk na 38 jaar. Ik denk niet dat ze de volle 40 jaar volbracht hebben. En uiteindelijk na 40 jaar gaan ze dus daadwerkelijk het beloofde land binnen. Maar alleen maar met de nieuwe generatie. Dus onder de 20, en ik denk dat Jozua en Caleb ouder waren dan 20. Maar in elk geval alleen die groep gaat het beloofde land in. En het is niet zo vanzelfsprekend dat iedereen zomaar het beloofde land ingaat. Dat is misschien een wat onbekendere geschiedenis. Maar ja, als je een beetje om je heen kijkt en je hebt veel vee, dan denk je, Heer, mooi plan hebt u, maar ik hoef niet het beloofde land in. Nou, dat is precies wat Ruben en Gad denken. Want die hebben veel vee en die zitten daar ten oosten van die Jordaan. Hebben daar heel veel vee. En dat staat dan in nummer 32. Dus die hebben daar heel veel vee, die kijken om zich heen. Die denken, ja, we wonen hier wel prima. Ik hoef eigenlijk helemaal niet het beloofde land in. En die gaan dan onderhandelen met Mozes. Mozes wordt erg boos. En uiteindelijk gaan ze onderhandelen. Nou, er wordt eigenlijk gepolderd, want er komt een compromis. Dat ze uiteindelijk als deal hebben, weet je wat, Ruben en Gad, als jullie wel meevechten om het beloofde land binnen te komen, zodra wij binnen zijn, mogen jullie alsnog buiten het beloofde land, bij het overjordaanse uiteindelijk gaan wonen. Dus het is niet zo vanzelfsprekend dat het volk zomaar Gods plan wil doen en het beloofde land binnen wil. Geen zin, ze durven niet vanwege de 10 verkenners. En ze willen eigenlijk, een gedeelte wil niet eens het beloofde land in. Oké, hoe anders is de doortocht door de Jordaan? En daarvoor mag u mee naar Jozua 3. En dan beginnen we dadelijk te lezen vanaf vers 1. Dan lezen we in Jozua 3, Jozua geeft meteen het goede voorbeeld. Want in vers 1 staat hij dat Jozua dan 's morgens vroeg opstaat. En die breken dan op uit Sittim. Met alles wat ze hebben. En dan in Jozua 3 vanaf vers 3 komt een ander gebod over wat er staat te gebeuren. En dan staat er, en het volk werd dus geboden, wanneer u de ark van het verbond, vandaar ook de slide, wanneer u dus de ark van het verbond van de Heere uw God ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf die plaats opbreken en hem volgen. Er zijn heel veel Israëlieten, en zodra ze dat teken zien, moeten ze waakzaam zijn en moeten ze opbreken. Maar er moet een afstand zijn, vers 4, tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want dit is een nieuwe weg die ze niet eerder gegaan zijn. Dan maak ik een sprong met u naar vers 10. En dan staat er vervolgens, zei Jozua, hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. En dat hij de, en dan komen er 7 heidenvolken, de Kanaanieten, de Hethieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al voor uw ogen zal verdrijven. Dus het gaat hier om de heidenvolken. Maak een sprong naar vers 11. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1. En dan komt het, want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water, heel belangrijk, dat van bovenaf vloeit. Het zal blijven staan als een dam. Nou, zo gebeurt. En uiteindelijk, vers 16, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam. En het water dat naar de zee van de vlakte de Zoutzee stroomde. Oké, heel erg belangrijk detail. Heel andere doortocht, met hele andere details. Maar ik wil u allereerst bepalen bij 1 detail. Oh. Ik heb hier met mijn zeer beperkte foto-editing skills een hele grote pijl proberen te zetten bij 1 plek. Want echt waar, ik vind het ongelooflijk hoe God dit detail in deze geschiedenis heeft gezet. Gods volk komt uit de woestijn en ze staan daar voor de Jordaan. Vervolgens zegt God, weet je wat? Zodra mijn ark, waarin de woorden van God liggen, zodra degene die dragen hun voetzolen het water raakt, gaat het water uit elkaar. Dan zul je, als je Bijbels onderlegd bent, denken, oh ja, ik ken die geschiedenis van de Schelfzee. Oh ja, ik weet het nog, die muren, weet je wel. Dus dan heb je een staf en dan heb je een muur links en rechts. En dan kun je dan doorheen lopen en dan kom je het beloofde land binnen. Nee, zegt God. We doen de voetzolen in het water. En ik heb ooit al een plaatsje gemaakt en dat heet Adam. En ik ga het water niet een beetje weghalen. Nee. Ik ga het water weghalen tot en met die pijl. En tot en met die pijl is een enorme afstand. Compleet onnodig voor wat het volk nodig heeft om daar door te gaan. Maar hoe mooi is het als door de woorden van God die dragen, de voetzolen op het water komen en ineens een bepaald gedeelte, en die woorden worden gebruikt, wordt afgesneden. Maar wat wordt dan afgesneden? Nou, er was ooit water dat van bovenaf vloeide. Er was een proces dat begon bij Adam, vloeide naar beneden en eindigde in een zee die we noemden de Dode Zee. En dat eindigt in het zuiden. Alsof er ooit bij Adam een proces gestart is, wat zijn proces heeft en eindigt in de dood. En het is hier alsof door de woorden van God die hierop geplaatst worden, en de ark met die woorden van God worden midden in de Jordaan geplaatst. En dat zorgt ervoor dat het proces dat ooit begon bij Adam, kilometers ver weg, afgesneden wordt En op een tijdelijk moment dat wat bij Adam begon, niet zal eindigen in de dood. Dat is helemaal afgesneden. En dat beeld zit wat mij betreft al in deze doortocht. Hoe onnodig veel water is er afgesneden? Nou, je kunt anders zeggen. Hoe prachtig beeld van opstanding zit daar al in wat in Adam begon tot de Dode Zee. Ongelooflijk prachtig. Moet je je voorstellen dat je daar gestaan had. Je hebt dus een verrekijker nodig om überhaupt nog ooit ergens water te zien met die doortocht. Ongelooflijk. Oké, dat is een heel groot verschil tussen met die tweede doortocht. Het andere is dat we een hele rits, en ik heb me enigszins ingehouden met, als dit, volgens mij klik ik te veel. Je kunt een hele rits van verschillen aanwijzen in deze geschiedenis. Dus je kunt zeggen, de een is 's nachts, de ander is overdag. De een is voor, bij de een is Pasen ervoor, bij de ander is Pasen erna. De een is een vlucht van Egypte de woestijn in, bij de ander ga je van de woestijn het beloofde land in. Bij de een is het een reis op de vlucht, want de vijand zit achter hen aan. Bij de intocht is er alleen maar rust. En bij de een staat de ark van het verbond centraal. En bij de een, heb ik net al gezegd, heb je een hele smalle doorgang. En bij de ander is het in alle rust, onder leiding van, ik zou zeggen, de ware Jozua, gaat daar Gods volk het beloofde land in. Maar wat gebeurt er nou als ze daadwerkelijk dat beloofde land inkomen? Die komen erop. Want het bijzondere is, Ik zal dat detail niet laten ontgaan. Als ze uiteindelijk het moment, nou, het is te wonderlijk voor woorden, die voetzolen die zitten ooit op dat water, maar zodra die voetzolen weer van dat water afgaan, gaat het water natuurlijk gewoon weer terugstromen. Want ik bedoel, zo werkt het principe. En laat het nou toevallig zo zijn dat gebeurt op de 10e van de eerste maand. Namelijk de dag dat normaal het lam werd binnengehaald voor het Pascha. En logischerwijs wordt dus 4 dagen daarna, op de 14e Nisan, wordt Pasen gevierd. Want zo gaan die dingen. Dus in Jozua 5, vers 10, wordt dan inderdaad dat beschreven. En dan staat er, terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij Pascha op de 14e dag van de maand, in de avond, op de vlakte van Jericho. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan op diezelfde dag. En het manna hield de volgende dag op. Oftewel, dat manna, dat ging dus gewoon door, ook die eerste periode in het beloofde land. Zeg maar, het is niet zo dat het manna dus alleen maar in de woestijn was. Nee, zodra Gods volk onder de ware Jozua daadwerkelijk het beloofde land ingaat en daadwerkelijk begint met opnieuw de feesten te houden zoals ze in Leviticus genoemd worden, te beginnen met het Pascha, pas als ze daarbij bepaald worden en erkend hebben dat de verlossing heeft plaatsgevonden, ja, dan zit dus de ware Jozua in het beloofde land. Ja, en dan heb je dus niet meer nodig dat er manna uit de hemel komt. Want ja, de ware Jozua is daadwerkelijk in het beloofde land. En dan ga je een heel nieuw gedeelte van Gods geschiedenis in. Oké. Wat heeft dit nou? Vinden we deze patronen? Ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat deze in het Oude Testament zitten. Ik hoop dat u de patronen herkent met wat in de evangelie gebeurt. Maar komen we deze patronen nou ook nog tegen in de toekomst? Want dat is waar ik u vandaag van probeer te overtuigen. Nou, ik denk het wel. Want als u bijvoorbeeld meebladert naar Jesaja 11, een beroemd hoofdstuk, wat natuurlijk begint dat er een twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe, en dat er ooit een periode zal zijn dat er een wolf met een lam zal verblijven, dan staat er ook een buitengewoon interessant detail in Jesaja 11. Want dan wordt er gezegd in vers 10 dat de heidenvolken uiteindelijk naar hem zullen vragen. En dan lezen we in vers 15 iets opmerkelijks. Want daar staat dan: dan zal de Heere de inham van de zee van Egypte, die kennen we, die hebben we net gezien bij de doortocht van de Schelfzee, de inham van de zee van Egypte met de band slaan en hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit Egypte. Oh, dat is toevallig. Dat is wel heel toevallig. Dat zeg maar Gods volk niet via het noorden naar het beloofde land mocht gaan. Maar God zei, nee, jullie moeten gewoon via het zuiden, via de Schelfzee. Dat is wel heel toevallig. Zodat daarna God uiteindelijk in Jesaja in de toekomst kan zeggen, dan, oh weet je nog? Weet je nog dat ik toen dezelfde was? Want ik heb jullie toen al gewoon door die Schelfzee laten gaan. Waarom? Nou, zodat ik in de toekomst precies hetzelfde kan doen. En dan tegen jullie kan zeggen, weet je nog wie ik ben? En hoe mijn raadsbesluit vaststaat? En hoe mijn plan vanaf het begin dezelfde is tot en met het einde? Want dan zal het volk verspreid zijn in Assyrië. En dan zegt God, hier zijn zeven stromen. En hier, ik laat jullie op het droge terugkomen het beloofde land in. En dan mogen jullie terugdenken aan hoe dat ooit was met de doortocht door de Schelfzee. Dat zit nu al in Gods plan, dat in de toekomst Gods volk op precies dezelfde manier terug zal gaan zijn land in. Dat zit nu al erin. En datzelfde, en dat is echt te wonderlijk voor woorden, lezen we in Ezechiël 47. Nou, ik heb het dan op een andere slide staan. Ezechiël 47, vers 9. Want als, ik weet niet, er zullen vast een aantal van u ooit naar Israël zijn geweest. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar ik meen dat het zoutgehalte in de Dode Zee is, ik weet het percentage niet, maar is hoog tot zeer hoog. En dat leidt ertoe dat dus volgens mij er een soort van in kan drijven. Maar volgens mij kun je er niet in vissen. Ik kijk even rond of dat het geval is. Nee. Je kunt er niet in vissen. Oftewel, als we nu naar die periode, naar dat gebied kijken, dan zie je dat we nog steeds in de fase zitten dat dat wat bij Adam begon, nog steeds eindigt in de dode zee in de dood, met enorm veel zout. Hoe dat zout dan ooit gekomen is, daar kunt u over speculeren met Lot of met nou, Sodom en Gomorra, ga maar door. Maar in elk geval, er zit heel veel zout. Dus we bezitten nog steeds, zeg maar, de hele schepping ademt nu al uit dat het inderdaad zo is dat wat bij Adam begon, eindigt in de dood. Dat zie je, je kunt er gewoon heen, je kunt er niet vissen. Maar op het moment dat natuurlijk in de toekomst de Heer terugkomt en zaken gaat herstellen, ja, dan zul je dat dus ook overal in de schepping gaan merken. Dus in Ezechiël 47, vers 9 staat dan: het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezondheid en gezond worden. En vers 10 eindigt er zelfs mee: hun vis zal van elke soort zijn, of dat er nou 153 zijn of meer, maar in elk geval van elke soort, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Dus er zal een periode zijn in Gods plan dat jij daar staat bij die dode zee en dat je het haast denk ik niet uit je strot krijgt om hem dode zee te noemen. Want alles zal hersteld worden en het zelfs zo zijn dat je dus kan vissen in de dode zee. Zeg maar, heel Gods schepping zal aangeven dat dat wat bij Adam begonnen is en eindigt in de dood, dat dat weggevaagd zal worden en dat zal er zelfs toe leiden dat je zelfs kunt vissen in de dode zee. En moet je eens voorstellen dat als je dat meemaakt, je dan nog eens het Oude Testament openslaat. Met hoe die dode zee was en hoe Adam was. En dat je daar staat en denkt, oh ja, ooit was dit lijden en dit lijkt wel opstanding. Dat lijkt me echt te wonderlijk voor woorden om dat ooit mee te maken. Maar tot die tijd mogen we bepaald worden bij een aantal zaken. De eerste is dat in dit alles het niet de mens is Maar God is die dit soort zaken bepalen. Zijn raadsbesluit staat vast. En het is God, het volk Israël wilde helemaal niet naar het beloofde land. Die zei, laat ons maar lekker in Egypte blijven. Beroemde versen zijn de volgende. Bijvoorbeeld in Numeri, kun je voorstellen, heb je dus de plagen gezien. Heb je mannen uit de hemel. Je hebt allerlei wonderen gezien. En na een tijdje zeg je dan, wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze oog. Dus er kan een periode in je leven zijn dat je denkt, ja, hallo, dat raadsbesluit, dat is mij een te ver gezicht. Ik wil gewoon terug naar die komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook. Ik weet niet wat je voorkeur heeft. Maar dit is wat Gods volk tegen Mozes zegt in de woestijn om te klagen. Ja, dan zit je dus wel in de knel, hè? Want dan kijk je dus alleen maar naar dit. Dan zit je haast in Filippenzen 2 met hun God is hun buik, zeg maar. Dan zit je helemaal in de knel. Want je kijkt alleen maar naar komend uur, zeg maar, als je aan komkommers denkt. En dat snap ik, dat dat in een mensenleven kan gebeuren. Maar ja, toch, die God die vanaf het begin het eindigde verkondigt, die God die altijd hetzelfde is, ja, het is toch mijn hoop voor mezelf en voor iedereen, dat je verder kunt kijken dan de komkommers en de watermeloenen en de uien en de knoflook. En verder worden we erbij bepaald dat constant patronen zich in Gods woord herhalen. En dan zal ik afsluiten inderdaad met, ik hoop, zoals ik in het begin zei, dat ik u heb mee kunnen nemen in dat eigenlijk in al deze geschiedenis elke keer Gods volk ergens stond en dat ze zich bij zichzelf dachten, weet je wat, nog één rivier en dan ben ik thuis. En voor sommigen werden dat twee rivieren. Zoals bij Jozua. Maar dat is misschien ook niet zo gek. Dat de ware Jozua iedereen meeleidt in het doorgaan door de rivieren. En ook voor ons, beste mensen, ik denk dat er nog één rivier is. En dan zijn we thuis. En dan mogen we ons vertrouwen op zijn raadsbesluit. Op zijn trouw. Op zijn patronen die geweest zijn, die nu zullen zijn. En in de toekomst zullen zijn. En waar we op mogen vertrouwen. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we deze bijzondere geschiedenissen mochten openslaan. Waarbij u uw trouw laat zien. Waarbij u laat zien dat uw hele raadsbesluit vaststaat. En dat vanaf het begin het einde verkondigd wordt. En daar mogen we op vertrouwen, daar mogen we op bouwen, daar mogen we dankbaar voor zijn. En wilt u ons daarin helpen om daarin mee te gaan. En dit alles bidden we uit genade. Amen. Nou, om te blijven bij de patronen, dacht ik, dan zijn jullie ook wel toe aan patronen in zelfs het slotlied dat ik opgeef. Dus ik dacht, we doen het slotlied 1, 2, 3. Waarbij zijn trouw vaststaat en we een God hebben die nooit verandert.